Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente Zimmelkamer, op Psalm 107, het eerste vers, loof de Heere gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk en zeer genadig en goed in eeuwigheid. Psalm 107, vers 1. Lezen vanavond Gods heilige en onfeilbaar woord in het boek der psalmen en daarvan psalm 119 van vers 153 tot en met 160. We noemen nu psalm 119 van vers 153 tot en met 160. We noemen vooraf met de kerk voor alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met apostolische geloofsbelijdenis en zingen wij daarna van psalm 119 het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. Psalm 119, vers 1. Wij belijden dan, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten wij bidden. Barmhartige en genadige Heere, u geeft het dat wij hier aan de avond van deze prachtige zomerdag hier weer mogen zijn in de stilte en de rust van uw huis. We danken u voor de dag die u gaf, het heerlijke zomerweer. We mogen tot rust komen, voor sommigen ook nog vakantietijd. Anderen zijn misschien alweer aan het werk, maar dan toch is het weer heerlijk, zo'n rustdag. Maar dan geeft u ook deze dag om bezig te zijn met dingen waar we anders vaak te weinig aan toekomen. Aan de dingen van u. En van uw woord. En van uw koninkrijk. Onze ziel. Heren, wij moeten u belijden. Zo in de drukte van het leven. Zelfs al hebben we vakantie, maar dan is er nog zoveel te doen. En zoveel onrust. Dat zelfs in de vakantietijd we zo vaak u en onze ziel vergeten. En dat is ernstig. Dan kan het niet goed gaan. Als wij u vergeten. Als we onze ziel vergeten. Als de vormen er misschien nog wel zijn. We lezen wel uit de Bijbel en we bidden wel. Maar het kan zomaar een vorm worden. Maar dat ons hart er niet in is. Dat ons hart ver daarbij vandaan is. O God, maak ons levend. En ook als we mogen weten dat u gekomen bent in Christus en ons hebt aangeraakt met uw genade. Heere, ook dan is het altijd weer nodig opnieuw leven van u te ontvangen. David in Psalm 119 bidt er steeds weer om. Maak mij levend naar uw goede tierenheid. Maak mij levend naar uw barmhartigheden. Maak mij levend naar uw toezegging. Juist als we iets van dat leven hebben geproefd, dan krijgen we zo'n onverzadigbare begeerte naar meer leven, rijker, voller, krachtiger, vaster, meer zekerheid, meer blijmoedigheid, meer vrijmoedigheid, meer hoop, meer vertrouwen. O Heere, wil vanavond ons allemaal opzoeken en ons dan geven wat wij nodig hebben. Leven. Heere, geef ons uzelf. Dat wij hier maar niet zitten om een preek aan te horen. Dat de dingen worden gezegd zoals ze gezegd horen te worden. En dat we dan straks om 8:00 hier weer de deur uitgaan. En dat was het dan weer. Dat we daar niet mee tevreden zijn. Maar dat wij hier zitten. Als heilbegerige jongeren, kinderen, ouderen. En die met ons meeluisteren, heilbegeerig, gun leven aan mijn ziel. O Heere, wil vanavond uw woord zo krachtig maken in ons hart. Dat wij daardoor werk worden opgewekt, verlevendigd. Dat Christus voor het eerst onopnieuw weer heerlijkheid en begeerlijkheid krijgt. Dat wij hem lief mogen hebben. Hem volgen en de kracht van zijn liefde en genade mogen voelen in onze harten. Heere, we dragen deze gemeente aan u op met alle zorgen, zieken, rouw en kruis. Het zijn van die woorden die zo makkelijk gezegd worden. Maar als het onszelf persoonlijk betreft, Heere, dan weet u hoe moeilijk en hoe zwaar en verdrietig het soms kan zijn. dat we hier vanavond zitten. Of meeluisteren. Misschien moedeloos. Heer, wil dan komen. Met uw vertroostingen. Met uw versterkingen. Ik ben uw heil alleen. We dragen ook onze broeder, dominee van de weg, aan u op. Aan deze gemeente verbonden. Stel u hem tot een zegen samen met zijn vrouw en zijn gezin. En niet alleen voor deze gemeente, maar ook voor dit dorp en deze omgeving. Heere, geef hem die geest van vrijmoedigheid en liefde om zo nog velen tot u te mogen leiden. Ga voort, Heere, uw koninkrijk te bouwen, ook in ons land. Al lijkt het alleen maar achteruit te gaan. En Nederland voorgoed met u afgerekend te hebben. Daar lijkt alles op te wijzen. Zo vijandig tegen u. Agressief tegen uw evangelie. Dit land waar het goede kwaad wordt genoemd. En het kwade goed wordt genoemd. O, wat zijn we ver weg. Laat ons hart daaronder verbroken zijn. De nood van ons volk. Maar dat wij erom gaan smeken. Och, dat gij de hemel zou scheuren. En nederdalen. Een opwekking. Een krachtige, overvloedige uitstorting. Van uw Heilige Geest. Water op het dorstige. Stromen op het droge. Heere, dan gebeuren er dingen die wij niet voor mogelijk houden. En u hebt het gedaan, niet alleen in Handelingen 2, maar heel de kerkgeschiedenis door, in ons land en in andere landen, waar u zo krachtig werkte, waar alles weg leek te zijn. Maar als u werkt, dan gaan dorre, doodsbeenderen leven. O Heere, maak Nederland levend. Maak ons levend. Gedenk deze wereld in nood. Ontferm u over uw oude bondsvolk Israël. Breng het tot de belijdenis van Christus. En dat gaat u ook doen. O, dat die dag spoedig mag komen. Wat zal dat zijn? Heren, zo dragen we alles aan u op. Help vanavond bij het spreken, bij het luisteren. Hoeven niet gehinderd te worden door slaap of afdwalende gedachten, maar dat we zo door uw geest gebonden worden aan uw woord. En dan niet alleen maar met aandacht luisteren, maar luisteren met geloof. Want dat is zegen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen Gods heilige en onfeilbaar woord in Psalm 119. Vanaf vers 153. Psalm 119 vanaf vers 153. Daar bidt David. Zie mijn ellende aan en help mij uit, want uw wet heb ik niet vergeten. Twist mijn twistzaak en verlos mij, maak me levend naar uw toezegging. Het heil is ver van de goddelozen, want zij zoeken uw inzettingen niet. Heere, uw barmhartigheden zijn vele, maak mij levend naar uw rechten. Mijn vervolgers en mijn wederpartijden zijn vele, maar van uw getuigenissen wijk ik niet. Ik heb gezien degene die trouweloos handelen, en het verdroot mij dat zij uw woord niet onderhielden. Zie aan dat ik uw bevelen lief heb. O Heere, maak mij levend naar uw goede tierenheid. Het begin van uw woord is waarheid, en in der eeuwigheid is al het recht van uw gerechtigheid. Tot zover. Met Gods hulp wil ik vanavond met elkaar stilstaan bij Psalm 119... het 156e vers, het Eerste gedeelte, vers 156. Heere, uw barmhartigheden zijn vele. Wij gaan nu zingen door elkaar van die barmhartigheden. In Psalm 86. En daarvan het derde en achtste vers. Heere, door goedheid aangedreven. En vers 8. Maar gij Heere, gij zijt langmoedig en zeer barmhartig. Wat er verder volgt. Psalm 86, vers 3 en 8. En dan heb je de volgende afkondigingen. Aanstaande woensdag is het de vakantie Bijbelclub hier in het dorp. De dag begint om 10 uur. Alle kinderen uit de gemeente zijn welkom. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee die niet met het evangelie bekend is. Nou, dat kan ik alleen maar van harte aanbevelen. We hopen dat veel kinderen in het dorp bereid mogen worden met het evangelie. En de gemeente wordt ook hartelijk opgeroepen om in de persoonlijke voorbeden deze dag aan de Heere op te dragen. Laten wij dat ook echt doen. Voor de jongeren, volgende week zondagavond, daar was wat onduidelijkheid over misschien. Volgende week zondagavond zijn alle jongeren na de avonddienst uitgenodigd om in de pastorie bij elkaar te komen voor een gezellig samen zijn. En tenslotte de kopij van het kerkblad van september mag u uiterlijk tot en met aanstaande zaterdag inleveren bij J. Dijs. Drie collecten. Eerste voor de instandhouding van de eredienst. Tweede voor het onderhoud van het gebouw. En bij de uitgang straks voor de kerkvoogdij. En denk u ook nog aan de zending evangelisatiekist bij de uitgang. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen op Psalm 86 vers 3 en 8. Gemeente, het gaat vanavond over Gods barmhartigheid. En dat woord, dat zal u wel heel vaak al hebben gehoord. Zo vaak, dat je eigenlijk soms niet meer beseft wat dat woord betekent. De klank af, oh ja, barmhartigheid. Ja, maar wat is dat? Wat houdt dat overbekende woord in? Wat is barmhartigheid? Nou, daar gaat vanavond over. Daar is van alles over te zeggen. Laat ik hiermee beginnen. Je zou het zo kunnen zeggen, naast een heel aantal andere dingen. Barmhartigheid, dat is wat God het liefst doet. Dat is één. Barmhartigheid, dat is wat God het liefst doet. Micha 7, vers 18. Dan lees ik: wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en die het overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat? Hij houdt de toren niet in eeuwigheid. En dan komt het: want hij heeft lust aan goede tierenheid, barmhartigheid. Daar heeft God lust in. Dat is Oud-Hollands. Maar dat betekent: dat doet hij graag. Hij heeft lust aan goede tierenheid. Het is Gods liefste werk om barmhartig te zijn. Zullen wij dat nooit vergeten? Het is Gods liefste werk om barmhartig te zijn. Ook al maakt de duivel je wijs, dat wil hij graag, dat dat niet zo is. De duivel wil graag dat wij harde gedachten hebben van God. En ons eigen hart, wat soms zo moedeloos kan zijn, zeker als je ziet: wie ben ik nou van mezelf en wat leeft hier allemaal aan verkeerdheid, dat je bijna niet eraan durft te denken: zou God echt voor zo een als ik barmhartig zijn? De duivel wil ons graag wijsmaken, ja, dat het eigenlijk de Heer niet uitmaakt of hij nou wel of niet gered wordt. Maar dat is niet waar. Alsof het hem niet bezighoudt om zijn eeuwige toekomst. Maar dat houdt God wel bezig. Hij heeft lust aan goede tierenheid, aan barmhartigheid. Dat is het liefste wat hij doet. En dan ga ik een stapje verder. Dat klinkt misschien heel vreemd, maar barmhartigheid bewijzen, dat is ook wat het beste bij God past. Klinkt een beetje vreemd, ik ga het uitleggen, maar dat is wel zo. Barmhartigheid bewijzen, dat is als het ware wat het beste bij God past. Zo is hij. Zo is het wezen, mag ik zeggen, het karakter van God. Barmhartig. Dat past het beste bij hem. Natuurlijk heeft de Heer ook andere eigenschappen, behalve barmhartig, is die ook heilig, rechtvaardig, alwetend, almachtig, trouw. En ga zo maar door. Je zou een hele rij eigenschappen van God kunnen die ook allemaal waar zijn. De Heer is ook, om het te noemen, behalve barmhartig, ook rechtvaardig. En daarom kan hij ook straffen, oordelen, toornen. Maar toch moet ik er dan bij zeggen, dat doet de Heer niet zomaar vanuit zichzelf. Als hij gaat oordelen, als hij gaat straffen, dan doet hij dat omdat iets buiten hem, hem daartoe dwingt. Maar barmhartigheid bewijzen, dat doet de Heer niet omdat iets buiten hem, hem daartoe oproept, uitnodigt. Nee, barmhartigheid bewijzen, dat gaat zomaar vanzelf. Hè? Daarom zeg ik ook, dat past het beste bij de Heer. Dat komt vanzelf bij God op. Dan laat de Heer zijn hart spreken. Toren niet. Hij kan het wel, hij doet het ook als het nodig is, als mensen hardnekkig en brutaal doorgaan in onbekeerlijkheid en ongehoorzaamheid. Ja, dan komt een keer de toren van God, maar zo is God niet. Dat gaat als het ware tegen zijn aard in. Het gaat als het ware tegen zijn hart in. Toren, nee, dat past eigenlijk niet bij God. Hij doet het wel, maar eigenlijk zo is hij niet. Denk maar aan wat er staat in Klaagliederen 3, vers 33. Want hij bedroeft des mensenkind niet van harte. Zo staat het er, niet van harte. Soms moet de Heer mensen wel eens bedroeven, hè, tuchtigen, straffen. Maar dan staat het er toch, dat doet hij niet van harte. De Heer doet het als het ware met tegenzin. Als het dan niet anders kan, dan moet het, maar liever niet. Zo is het toch wel. Barmhartig zijn, dat past bij hem. Zo is hij. Toornen, eigenlijk niet. Ik zal nog een tekst noemen, waar het ook uit blijkt. Jesaja 28, vers 21. Daar in Jesaja 28, daar worden Gods oordelen over Israël aangekondigd. En dat is ernstig. Maar als Jesaja daar dan Gods oordelen moet aankondigen, dan staat er zijn werk, hè, dat oordeel, dat straffen wat God gaat doen, maar dan staat er zo, zijn werk zal vreemd zijn. Dus oordelen en straffen, dat is Gods vreemde werk. Dat past eigenlijk niet bij hem. Zo wordt het genoemd, Jesaja 28. Zijn werk zal vreemd zijn als hij dat volk gaat tuchtigen. Dat is Gods vreemde werk. Dat hoort eigenlijk als het ware niet bij hem. Hij doet het wel. Als het niet anders kan. Maar niet van harte. Zoals een goede vader. Ik hoop dat hier goede vaders zitten. Ja, die moeten soms wel zijn kinderen corrigeren. Straffen. Maar een goede vader. Die doet dat als het ware met tegenzin. Als het nodig is, moet het. En doe het ook. Maar als het gaat tegen je hart in. Je moet dat kind straffen, maar je doet het eigenlijk. Ja, het moet, het kan niet anders, maar liever niet. Dat is ons vreemde werk als het ware. Je wil veel liever liefde geven. En als het niet anders kan, dan moet het, maar liever niet. Hij heeft er wel vreugde in, een goede vader, om liefde te bewijzen. Ja, nou laat hij zijn hart spreken. Maar als hij straft, dan laat hij niet zijn hart spreken. Al doet hij het wel. Zijn vreemde werk. Nou, zo is het ook bij God. Barmhartigheid bewijzen, dan laat de Heer zijn hart spreken. Zo is God. Dat is Gods binnenste. Dat is zijn hart. Letterlijk in het Hebreeuws voor het woord barmhartigheid staat een woord en dat betekent hetzelfde ongeveer als baarmoeder. Beetje wonderlijk op het eerste gehoor, misschien barmhartigheid. In het Hebreeuws komt dat van hetzelfde woord als het woord baarmoeder. En dat wil aangeven, barmhartigheid, dat is het diepste, het teerste, het diepste innerlijk van God. Dat komt uit het binnenste van God op. Het is niet zomaar een oppervlakkige stemming. Maar dan, dat komt uit van de bodem van ons hart. Barmhartigheid. Een paar voorbeelden. Zacharia is een lofzang. Over de Heer Jezus. Door de innerlijke bewegingen, dat heb iets van die baarmoeder, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid waarmee ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, de Heer Jezus komt. Door de innerlijke bewegingen, dat komt uit het diepste innerlijk, dat komt uit het hart van God voort. Paulus heeft daarom ook, hij noemt de Heer de vader der barmhartigheid. En de vader, de praatje, die heeft kinderen. Die kinderen komen voort uit die vader. Barmhartigheid, wie is de vader van de barmhartigheid? Dat is God, de vader der barmhartigheid. De God van alle vertroosting. Alle barmhartigheid, waar komt het dan vandaan? Daar komt bij God vandaan. Hij is de vader, de bron van alle barmhartigheid. Paulus, in Efeze 2, dat is toch een kernhoofdstuk hoor, Efeze 2, een kernhoofdstuk over het christelijk geloof. Dat begint met die ernstige woorden. Hè, en u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de zonde en de misdaden. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Dan wordt onze verlorenheid zo diep en aangrijpend uitgeschilderd. Maar dan gaat hij verder. Maar God, in die nameloze verlorenheid, toen komt God. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Zijn hart loopt daarvan over. Die overvloedig is in barmhartigheid. En dan gaat hij allemaal vertellen wat God allemaal vanwege zijn barmhartigheid doet. Heeft ons levend gemaakt en heeft ons opgewekt en heeft ons medegezet in de hemel. Hij stapelt in Efeze 2 de ene genade op de andere. Waar komt het allemaal uit voort? Uit die bron van Gods barmhartigheid. Maar God die rijk is in barmhartigheid. En dan gaat hij uitstallen wat die barmhartigheid dan allemaal wel niet inhoudt. Misschien heb je wel eens gehoord in Schotland. Daar leefde in de 19e eeuw een hele geleerde professor. Hij beheerste wel 17 talen. Vooral het Hebreeuws was hij heel goed in. Ze noemden hem Rabbi John Duncan. Het was geen Jood, het was geen rabbi, maar hij was zo knap in het Hebreeuws, nog in andere Oosterse talen, super geleerd. Rabbi John Duncan, een zeer geleerde professor. Maar bovenal een zeer godvrezende professor. Maar die zeer geleerde, zeer godvrezende professor werd zo vaak aangevallen en geplaagd door geloofstwijfel. Aanvechtingen, bestrijdingen. Ben ik wel een kind van God? Zijn mijn zonden wel echt vergeven? Heb ik me niet ingebeeld? Is geen gevoel en ga maar door, hè? En dan was hij soms zo moedeloos. Ja, nou niet moedeloos, radeloos. Want hij dacht, ja, als het niet waar, dan ga ik verloren. Het was voor die man geen praatje, dat beleden die het zo. En dan was hij zo in benauwdheid en in vertwijfeling. Was het werkelijk waar dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Dan wist hij geen raad. En een keer, toen zat hij weer in zo aanvechting. Hè? En het was zo donker en zo te tobben. Zo moedeloos. En wat deed hij toen? Nou, wat doet u nou? Wat doe jij als je moedeloos bent? Als je zo twijfelt. Wat kun je dan het beste doen? Dan kun je het beste dit boek open doen. Dat is de enige plek waardoor het weer anders kan worden. En dat deed hij, hè? In zijn moedeloosheid, hij pakte zijn Bijbel en deed zomaar op goed geluk de Bijbel open. Jacobus 5. En daar schrijft Jacobus over Job. Nou, hij herkende zich helemaal in Job, want Job zat helemaal in de ellende. En hij niet minder, zo moedeloos en zo radeloos. Hij herkende zich helemaal in Job. Waar is God, mijn maker, die psalmen geeft? Inderdaad, ik zie niks van God. Ik voel niks van God. Ik hoor niks van God. Waar is God? Maar toen las hij verder. Wat Jacobus gaat schrijven over Job. En dan schrijft Jacobus in hoofdstuk 5. Gij hebt de verdraagzaamheid, het geduld van Job, de volharding van Job gehoord. En je hebt het einde des Heren gezien. Je hebt gezien hoe de Heren het met Job weer heeft goed gemaakt. Je hebt het einde des Heren gezien. Dat de Heren zeer barmhartig is. Het woord van vanavond, barmhartig. Dat de Heren zeer barmhartig is. En een ontfermer. En toen die bedroefde, benauwde John Duncan. Zo in zijn moeder die Bijbel open. En dat las. Dat de Heere zeer barmhartig is. Ah, toen brak zijn hart. Toen brak zijn hart. Is dat waar? Hij riep het uit met tranen over zijn wangen. Zeer barmhartig. Zeer barmhartig. Is God zo? Toen kreeg hij moed. Is dat waar? Dat de Heere zeer barmhartig is. En een ontfermer. Gemeente, heeft het u wel eens geraakt? Misschien wel tot tranen toe bewogen. Dat God barmhartig is. Is dat ook zo'n heerlijk wonder voor je geworden? Tijdens het Heere kan dat. Niet alleen voor anderen. Maar ook voor mij persoonlijk zo. Niet als een algemene waarheid. Maar voor mij. Dat de Heere zeer barmhartig is. Dat je het niet kan begrijpen. Voor mij. Voor mij. David. Hier in Psalm 119. Heere, uw barmhartigheden zijn vele. Hoe weten we dat? Dat de Heere barmhartig is. Nou, dat kun je te weten komen vanuit het Oude Testament. Bijvoorbeeld Psalm 119, vers 156. Daar staat het. Uw barmhartigheden zijn vele. En meer tegen Psalm 86 hebben we gezongen. Hè? Maar gij Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade. Hoe weten wij dat God barmhartig is? Moet je niet alleen maar zeggen, ja dat zegt de dominee. Want daar heb je niet zoveel aan. Dat zegt de Bijbel. Het Oude Testament. Maar nog meer. En nog beter. In het Nieuwe Testament. Dat de Heere barmhartig is. Heeft hij ten volle, nog veel meer dan het Oude Testament, volmaakt en allerdiepst geopenbaard in zijn Zoon. Nergens is Gods barmhartigheid helderder, rijker, dieper, voller, wat moet ik allemaal zeggen, zichtbaar geworden dan in zijn Zoon. Als je wil weten wie God is, of hoe God is, als je dat wil weten, dan moet je zien op zijn Zoon. Ga dan de evangelie lezen. Want wat in God leeft, in het hart van God, dat is zichtbaar geworden in zijn Zoon. Wie Jezus zegt in Johannes 12, vers 45, wie mij ziet, ziet degene die mij gezonden heeft. In Jezus Christus is zichtbaar geworden wie God. Ja, God kun je niet zien, hè? Maar in Jezus Christus is zichtbaar geworden wie God is. Als je wil weten hoe God is. Als je wil weten wat er in het hart van God leeft. Ja, we kunnen in het hart van God kijken. Ik kan nog niet eens in het hart zo van u kijken. Hoe zou ik ooit in het hart van God kunnen kijken? toch kunnen we het. Hoe kan ik kijken in het hart van God? Dan moet ik zien in het evangelie wie Jezus Christus is. Want wie mij ziet, zegt hij, die ziet wie mijn vader is. Nou, dan gaan we dat doen, hè. In de evangelie. Hoe was Jezus? Ik kan een paar teksten geven. Matthäus 9, vers 36. En hij, de schare ziende, werd met innerlijke ontferming. Heb je het? Dat woord barmhartigheid, innerlijke ontferming. Toen hij de schare zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren als schapen die geen herder hadden. Hij zag daar die mensen. Dat volk Israël. En ze waren zo blind. En zo verdwaald. En ook ongehoorzaam. Het waren verloren mensen. Maar hoe zag hij ze? Mensen die eigenlijk alleen maar straf hadden verdiend. Gods oordeel hadden verdiend. Het waren weglopers. Ongehoorzaam. Dat was dat volk in, net als wij. Maar hoe zag hij die mensen nou? Die verloren mensen. Hij zag ze. Niet met toornige ogen. Maar hij zag ze met innerlijke ontferming. Al die verloren mensen. Het raakte zijn hart tot op de bodem. Zo is God. Zo was Jezus. En zo is God. Met innerlijke ontferming bewogen. Nog een tekst. Matthäus 14. We blijven in het Matthäus evangelie. Vers 14. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd met innerlijke ontferming bewogen. Weer. Altijd weer die barmhartigheid. Hoe zag hij al die verloren mensen? Die schuldige mensen. Die zondige mensen. Die dwarse mensen. Met innerlijke ontferming. Met een hart vol barmhartigheid. Zullen we nog een hoofdstuk verder gaan? Naar Matthäus 14. Matthäus 15. Vers 32. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebben en zeiden, ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat ze nu 3 dagen bij me gebleven zijn en hebben niet wat ze eten zouden. Ik lees het gewoon hoofdstuk na hoofdstuk, iedere keer. Hoe was nou dat hart van Jezus voor die verloren mensen? Steeds weer met innerlijke ontferming bewogen, met barmhartigheid. Steeds weer. Zo lees ik het hele evangelie door. En zoals Jezus was, zo is dus God. Want dan is de les, hè. Wie mij ziet, die ziet degene die mij gezond. Als ik lees in het evangelie dat de Heer Jezus zo was, dan mag ik daaruit gegrond afleiden, dan is God zo. Hoe? Met innerlijke ontferming bewogen over het verlorene. Ja, kun je nou zeggen vanavond. Goed, dat was zo in de tijd van het Nieuwe Testament. Maar dat is alweer 2000 jaar geleden. Hoe is God nu? En nu is de Heer Jezus niet meer op aarde met innerlijke ontferming bewogen. Nu is hij in de hemel. Hoe is het nu? Nou, 1 tekst als voorbeeld. Hebreeën 2. Vers 17, het is vanavond een beetje een bijbelstudie. Daar staat, waarom hij, de Heer Jezus, in alles te broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartige, heb je weer dat woord, opdat hij een barmhartige en getrouw hoge priester zou zijn. Let er eens op wat daar staat in Hebreeën 2. Om een barmhartige hoge priester te kunnen zijn. Wat deed hij daarvoor? Daarvoor moest hij de hemelse heerlijkheid en gelukzaligheid verlaten. Na deze aarde vol van ellende en haat en tranen gaan. Daarvoor moest hij lijden en sterven. Zijn broederen in alles gelijk geworden. Hij is mens geworden. Een man van smarten en verzochte krankheden. Wat was zijn leven op aarde? Het was alleen maar lijden. Opdat, zegt Hebreeën 2 vers 17. Opdat hij een barmhartige, getrouwe, hoge priester zou zijn. Waarom is de Heer Jezus mens geworden? Waarom heeft hij zo zwaar willen lijden? Om barmhartig te kunnen zijn. Dat is wat. Alles had hij ervoor over. Om barmhartig te kunnen zijn voor verloren mensen. Dat was het grote doel van zijn komst. Heren, zegt Psalm 119, uw barmhartigheden zijn vele. Letterlijk, zo staat ook in de Engelse vertaling trouwens, staat er eigenlijk de tere barmhartigheden. In het Engels staat er de tender mercies, de tere, niet zomaar barmhartigheden, nee, de tere barmhartigheden, als het ware om nog eens een keer te benadrukken. Zo diep, dat is dat vaderhart van God, die baarmoeder, uw tere barmhartigheden. Wat wil dat duidelijk maken? Dat tere. Die barmhartigheden zijn niet zomaar wat. De tere barmhartigheden. Weet u wat daarmee nog een keer onderstreept wil worden? Zijn grote gewilligheid om barmhartigheid te bewijzen. Zodra wij met onze verlorenheid, met onze zorgen, met onze tranen, met onze zonden en met onze schuld en noem maar op. Zodra wij tot hem komen, wil hij ons helpen. Gewillig. Onderbiedig gezegd, wij hoeven de Heer niet over de streep te trekken. Heel soms, als ik mensen hoor bidden, ik ben heel voorzichtig, wat is mijn gebed en op het gebed van anderen, kijk uit. Maar ik zeg het toch in liefde. Soms kunnen we wel eens bidden alsof ons bidden is een onwillige Heer ompraten. Heel nederig, nou het is heel goed dat u nederig bent. Maar dan wordt het bidden bijna alsof ik tegenover een tiran staat. En als dan maar heel nederig en heel beleefd bid, misschien dat de Heer dan nog. Maar zo is het niet. Bidden is niet, hoe krijg ik een onwillige Heer zover dat hij gaat doen wat ik wil. Alsof ik hem moet ompraten. Laat ik maar praten, zo heel concreet het zeggen. Dat is fout bidden. We kunnen nooit ootmoedig genoeg zijn, dat is waar. Nederig, vanuit veel te weinig in onze gebeden. Wat past er wel voor op? Dat we ons gebed niet ongemerkt, alsof een onwillige Heer met meelijden, als het ware, dat hij dan. Nee, hij is zeer gewillig. Voorbeeld? Nou, die overbekende gelijkenis van de verloren zoon. Die kennen we allemaal. Die verloren zoon. Ik ben blij dat hier ook nog jongeren zitten, zelfs ook kinderen nog. Die verloren zoon. Die had zijn vader wel heel veel verdriet gedaan, hè? Zo erg. Zo erg. Hij had zijn vader echt op zijn hart getrapt. Ik hoop niet dat hier jongeren zitten die hun vader en moeder verdriet doen. Dat weet je zelf beter dan ik. Ik hoop niet dat hier verloren zonen zitten die hun vader of moeder op hun hart trappen. Maar goed, hij ging. Maar ja, hij liep vast. Ik ga vanavond die gelijkenis niet vertellen. U kent heel die geschiedenis. En hij komt terug. En nou luister, hij komt terug. En dan staat er zo in Lucas 15. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Hij komt eraan. En die vader stond maar te kijken. Wanneer komt hij? En als hij nog ver was, hij was er nog lang niet. Maar dan krijgt die vader hem in de verte in het oog. En wat doet die vader dan? Nou, die vader denkt, daar komt hij. En die staat zo met zijn armen over elkaar te wachten. Laat hem maar komen. En ik zal hem eerst eens flink diep met zijn neus door het stof laten hangen. Dus goed laten voelen wat hij mij aangedaan heeft. Dit moet eerst wel eens even goed recht gezet worden. Had gekund, hè. Maar als hij zo denkt, dan ken je die vader niet. Ik zeg het fout, kwijt naar beneden, dan ken je die vader niet. Weet je wat er staat? Niet, hij stond zijn armen te wachten en laat hem eerst maar eens even hier komen. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontfermet weer. Barmhartigheid, dat wordt van Psalm 109. Zijn vader had raakte in vuur en vlam. En weet je wat er toen gebeurde? Oh, zo mooi. Met innerlijk ontferming bewogen en toelopende. Jammer dat het zonder statenvertaling staat. Eigenlijk staat er, hij rende. Zo staat in de Engelse vertaling. Hij rende naar, hij kon niet wachten. Hij zei niet ook zoals eerst, dus wachten totdat hij hier aan mijn voeten neer. Hij kon niet wachten. De gewilligheid, want dan ging het over de tedere barma. De gewilligheid van God. Die jongen was er niet eens thuis, zijn vader kon niet wachten tot hij thuis kwam. Hij ging hem tegemoet. En niet zomaar, hij rende hem tegemoet. Viel hem om zijn hals. En kuste hem. Zo is God. Bij wijze van spreken, al zijn we nog niet eens bij hem gekomen. Maar al zijn we maar onderweg. Want zo staat het er. Hij was er niet eens thuis, die jongen. Voordat die jongen thuis was, ging die vader al naar hem toe. En hij goot zijn volle barmhartigheid over. Zo is God. Zo is God. Zo graag wil hij zijn barmhartigheid kwijt. Bij wijze van, al zijn we nog niet eens bij hem gekomen, maar onderweg. Nou, misschien zitten er hier vanavond en zeggen, ja, maar ik ben er nog lang niet. Nou, maar als je maar onderweg bent, dan zegt hij, dan wil ik wel je tegemoet komen. Zo is God. Nog een voorbeeld. Psalm 32. Waarop die grote gewilligheid van God zichtbaar wordt. Om barmhartig te zijn. Psalm 32. Psalm 32, dat is een psalm van berouw. David. Ik noem maar twee namen. Bathsheba, Uria. Nou, dan weet u het. Moord en overspel. Nou, dat zijn de ergste dingen die je in je leven kunt doen, hè. Een moord. Erger kan niet, lijkt mij. Een overspel. Ik denk dat dat echt wel de twee ergste dingen zijn die je in je leven kunt doen. Dan heb je wel zo'n kolossale schuld op je ziel. Een moord en overspel. En eerst wilde David het niet belijden. Goed, u kent de geschiedenis. Maar uiteindelijk, als Nathan gekomen is, dan gaat hij het belijden. Dan moet het hoge woord eruit. Stel voor, hè. Als je tegen je familie moet gaan belijden dat je een moord gepleegd hebt. Gelukkig kun je het niet voorstellen, maar stel, hè. Nou, daar zou je toch als een berg tegen, als je het moet gaan vertellen. Sorry dat ik het noem, maar als je aan je vrouw moet vertellen dat je haar ontrouw bent geweest, dan zak je toch door de grond. Dan zie je toch als een berg tegenop. Kun je voor? En dan moet David het niet tegen God, dat is nog erger, dat is nog moeilijker. Moord en overspel. Maar goed, eindelijk David gaat het belijden. Dan lees ik op Psalm 32. Ik zei tegen mezelf, ik zal mijn ongerechtigheid belijden voor de Heere. Zo staat het er in Psalm 32. Ik zeide tegen mezelf, ik zal belijdenis van mijn ongerechtigheid, overtredingen doen voor de Heere. Als daar, David moest het nog gaan doen. Hij heeft misgesteld, ik zeide, ik zal belijdenis, dus hij moet het nog doen, toekomende tijd. Ik zal belijdenis doen, het moet nog gebeuren. Hij is met zichzelf aan het overleggen. Nou, dan moet ik het toch echt gaan doen. Ik zeide, ik zal belijdenis doen van mijn overtreden. En weet je wat er gelijk achter staat? En gij vergaaft, althans vergaf, de ongerechtigheid van mijn zonde. En vele theologen leggen het zo uit. Als daar voordat David het daadwerkelijk had gedaan, zijn zonde beleden, Toen was God er allemaal genade. Met barmhartigheid. Hij was het van plan. Hij moest het nog ten uitvoer gaan brengen. En gij vergaaft. Toen was God er al. Als het ware, toen zei de Heer, het is al genoeg David. Toen hij zag wat oprecht leefde in zijn hart. Als er voordat David er werkelijk toe kwam, was de Heer er al met genade en barmhartigheid. O, die gewilligheid, want daar gaat het over, hè. Die grote gewilligheid van God. Zult u het onthouden? Hij is zeer gewillig om barmhartig te zijn. Verloren zoon. David, voorbeeld. Heren, nog één keer, vers 156. Uw barmhartigheden zijn vele. Niet een beetje. Vele. Als u de Bijbel zo doorleest, is het opmerkelijk als er over Gods barmhartigheid wordt gesproken. Vaak staat dat er niet zomaar als een los woord. Ik haal wel Efeze 2 aan. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Niet zomaar God die barmhartig is. Nee, er staat er van alles bij. God die rijk is in barmhartigheid. En in de Korinthebrief naar de grootheid van zijn barmhartigheid. Er staat nooit zomaar barmhartig. Dat is te weinig. Er staat altijd zo van alles bij. Hier in Psalm 119. Uw barmhartigheden zijn vele. Het staat er dus ook nog in meervoud, hè? Als het ware om de overvloed te onderstrepen. Niet barmhartigheid, barmhartigheden. Om de overvloed nog een keer te benadrukken. Al die woorden staan erbij naar de grootheid van zijn barmhartigheid. Naar de rijkdom van zijn barmhartigheid. Waarom wordt het nou zo benadrukt? He, want dat wil ik, die woorden doen. Om nog eens een keer extra te onderstrepen dat je daar echt niet aan mag twijfelen. Om ons er echt van te verzekeren. Waarom? Ja, als je een beetje bent gaan zien hoe ernstig zonde is. Als je gaat ontdekken en je zonde gaat zien zoals God ze ziet. En wat ik heb verdiend. Ja, dan kan een dominee vanavond wel heel makkelijk praten over Gods barmhartigheid. Zolang het theorie is, dan zeggen we, ja hoor, maar zo is het. Maar als zonde werkelijk levend wordt. En de schuld ons geweten gaat bezetten. Ja, dan is het allerminst vanzelfsprekend. Hè? Nou ja, het is natuurlijk wel erg, maar God is toch barmhartig, dus geen probleem. Dan weet je niet wat zonde is. Dan weet je niet wat zonde is. Dan weet je niet hoe groot je schuld is. Maar als die zonde levend wordt. En als die toren van God geen theorie blijft, maar een werkelijkheid. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. David zegt niet, ik weet. Nee, ik voel. Dat is nog wat anders, hè. Weten en voelen lijkt mij verschil in, hè. Als je het niet alleen weet, omdat je een goed categorisatie hebt gekregen van Dominee van der Weg. Maar als je het gaat voelen. Ja, dan wordt het echt wel een vraag. Zou de Heer zo één barmhartig kunnen zijn? Het is zo erg, Heer. Ik ben er zo bedroefd over. Zo verslagen over. Wie ik ben voor u. Ja, dan is het wel nodig. Dat de Bijbel het benadrukt. Nochtans is hij barmhartig. Toch, al ben ik het onwaardig, al heb ik het duizendvoudig verzondigd, maar hij is barmhartig. Uw barmhartigheden zijn vele. O, daar staat het er hier. Niet voor een oppervlakkig iemand, die topt er ook helemaal niet mee. Dus die heeft ook helemaal geen verzekering, die heeft geen bevestiging nodig, die heeft geen bemoediging nodig. Maar ik hoop dat hier vanavond ook mensen zitten. Voor wie het niet zomaar allemaal oppervlakkige praat is. Maar die met deze dingen worstelen. Die zeggen, hoe zou dat kunnen? En dat mag ik toch zeggen vanavond. Bij al je twijfel, misschien herken je een beetje die John Duncan, misschien niet zo dramatisch, maar ik zeg, ja nou, maar ik zit daar soms toch ook best wel eens mee te worstelen. Hoe zou dat echt waar zijn? Zou het ook voor mij kunnen? Nou, dan staat het er hier, als een bevestiging. Uw barmhartigheden zijn vele. Als hij zo barmhartig was, dat hij zelfs zijn zoon wilde geven, zal hij dan verder ook niet alles willen geven wat wij nodig hebben om verlost te worden, om vernieuwd te worden. Gemeente, wij moesten veel meer mediteren over Gods barmhartigheid. Dat doen we veel te weinig, hè? In deze gehaaste tijd, met alle elektronica, mediteren, je komt er helemaal niet aan toe, hè? Altijd met dat gedoe. Wij moesten eens meer al die sociale media aan de ketting leggen. En meer overdenken, mediteren. Gods barmhartigheid. Wat houdt dat in? Wat heeft het hem gekost? En wat is het van mij? Wij moesten daar meer over nadenken. Weet je wat er nou gebeurt? Dan krijg je hem lief. Dan krijg je hem lief. Als ik overdenk wie hij is. En wat hij wil geven. En wat hij wil doen. Als een meisje wil van een jongen houdt. Dan denkt ze er veel over, hè. En hoe meer ze over hem denkt, hoe meer ze van hem gaat houden. Zo is het toch? En omgekeerd ook. Hoe meer wij over Gods barmhartigheid denken, hoe meer we hem gaan lief krijgen. Kijk, als je er nooit over nadenkt, waarom hebben veel mensen God niet lief? Ze denken ook nooit over hem na. Ja, dan krijg je hem ook niet lief, hè. Maar gaat erover nadenken. Het wonder van de liefde van God. Dat wonder. Dat hij maar één ding wil. Mijn behoud. Heere Jezus. Dan kom ik tot u. Eigenlijk ben ik zo onverschillig. Dat kan, hè. Ik heb als tijd in mijn leven gehad als jonge man. Dat ik eigenlijk onverschillig was. Ik zat wel in de kerk. Dat wilden mijn vader en moeder graag. En ik wilde geen ruzie. Dus ik ga naar de kerk. Maar ik zat er als een zoutzak. Sorry dat ik het zeg. Onverschillig. En eigenlijk ongeïnteresseerd. Ga maar aan hem vertellen. Heere, mijn hart is eigenlijk zo leeg. En zo koud. Zo gedachteloos. Zo behoefteloos. En daar heb je een jonge mensen last van. Als je ouder wordt. U herkent het misschien. Hè? Loop je er nog tegenaan. Dan ben je dominee. Alle mensen denken dominees, die zijn natuurlijk altijd geestelijk en die zijn helemaal vol van de heil. Was het maar waar, was het maar waar. Soms moet je zo schamen voor God. Zijt gij een leraar in Israël. Amstdragers, ik weet niet hoe het u vergaat. Hiervoor in de bank in de kerk. En wie ben ik nou? Maar Heere, uw barmhartigheden zijn veel. Dan kom ik terug op Psalm 119. Hè. Heb ook ambtsdragers nodig. Heere, zoek mij op. En laat mijn koude hart weer eens warm worden. En steek u die vlam van liefde weer eens aan. Barmhartig. Zeg Psalm 119. Weet je wat daaruit blijkt? Ik zal een paar voorbeelden geven. Die grote barmhartigheid van God. Heb je er wel eens over nagedacht? Waarom deze wereld nog niet is vergaan? Dat klinkt misschien heel vreemd, maar toch niet. Waarom heeft God nog niet met deze wereld afgerekend. Die dag in dag uit zo doet tegen God. Die op de grofste manier met God spot en God lastert. Een wereld die spuugt en sist tegen God. Zo vreselijk. Hoe bestaat het dat God dat nog allemaal aankijkt? En niet allang deze wereld had omgekeerd als Sodom en Gomorra. Kunt u het begrijpen? Ik niet. Het geduld van God. Om het te beginnen bij mezelf. En dan de wereld om me heen. Hoe kan het? Want het is zo vreselijk. Hoe er gespot wordt. Waarom is het einde van de wereld er niet gekomen? Weet u waar dat mee te maken heeft? Met de tekst van vanavond. Gods barmhartigheid. 2 Petrus 3. Vers 9. De Heer is langmoedig. Langmoedig. Hij stelt het nog uit. De Heer is langmoedig over ons, zegt Petrus. Niet willende dat enige verloren zouden gaan. Maar dat zij alle tot bekering komen. Daar staat. Waarom is de wederkomst er nog niet? Waarom komt er nog geen vuur van de hemel om Nederland weg te branden? Wat we verdiend hebben. Omdat God barmhartig is. En niet wil dat er een paar zouden verloren gaan. Wat wil God dan? Dat ze allemaal, zegt 2 Petrus 3 vers 9, dat ze allemaal behouden zouden. Ja, het gebeurt niet, dat weet ik wel, maar dat is niet wat God dat niet wil. Wat wil God? Dat alle mensen in Abbebroek, hier in deze kerk en daarbuiten, gered worden. En als dat niet gebeurt, en dan ben je wel bang voor, dat er veel mensen verloren gaan. Niet omdat God dat wil. Want hij wil niet dat enige verloren gaan, 2 Petrus 3 vers 9, maar dat zij alle tot bekering komen. Nog een voorbeeld van die grote barmhartigheid van God. Nineveh. Dat was al een hele goddeloze stad hoor. Weet je wat er staat van Nineveh? De zonden van Nineveh waren tot de hemel toe opgeklommen. Daar staat één keer eerder in de Bijbel over Sodom en Gomorra. Ze waren net zo erg als Sodom en Gomorra. Nou, dan sta je op het randje om te gaan, hè? Als het zover is. Net als Nederland. Ik denk dat wij wel ongeveer op het randje. Erger kan toch bijna niet. En waarom is dat goddeloze Nineveh niet verloren gegaan? Terwijl hun zonden opgestegen waren tot aan de hemel. Waarom? Toch niet vergaan. Moet je eens gaan vragen aan Jona. Die wist het. Jona, waarom heeft God niet afgerekend met Nineveh? Jona zegt het. Want ik wist wel dat gij zijt een genadig en barmhartig God. Langmoedig. Groot. Van de tierenheid. Daarom heeft die Nineveh niet weg. Die barmhartigheid komt weer terug. Hè? Weer terug. Hè? Oh, die barmhartigheid. Gemeente, laten wij, ik zeg het nog een keer, veel nadenken, mediteren over die barmhartigheid van God. Als ik met mijn duizenden tekorten en mijn duizenden gebreken, mijn schuld tegenover God, maar toch tot hem komen met hoop. Met verwachting. Al ben je net zo moedeloos als John Duncan. Het kan toch niet meer. Het is te erg. En ik ben een huichelaar. Het is alleen maar lippentaal. En ga maar door. Hè. Misschien zie ik het ook eens mee te tobben. Daar, ja, maar ik kan niet eens bidden. Ja, woorden zeggen kan ik wel. Maar ik heb zo'n biddeloos hart. En ga maar door. Maar zijn barmhartigheid. De armste vanavond. Die dit tekort komt en die dat niet heeft en die dat niet kan vertellen. Ja, dan gaan mensen aan het avondmaal. U gaat misschien niet aan het avondmaal. Er zijn mensen die kunnen vertellen van hun geloof. Ik heb niks te vertellen. Sommige mensen kunnen echt zo hartelijk vanuit hun hart bidden. Kan ik? Gaat hem vertellen. Ga het hem vertellen. En in mijn opvoeding bak ik er niks van. Doe van alles verkeerd in mijn gezin. Klop er elke dag tegenaan. Een moeder die tekort schiet. Een falende vader. Hier staat ook een vader. Ga het hem vertellen. Zijn barmhartigheden. Oh, hij wil alles geven. Aan iemand die niks heeft. En hij wil alles doen voor iemand die niks kan. Laatste voorbeeld, daar gaan we eindigen. Joël. Profeet. Een van de kleine profeten. Zit helemaal achteraan het Nieuwe Oude Testament. Hè? Oh, dan wordt het wel donker hoor. Aan het einde van het Oude Testament. Straks stoppen de profeten, wordt het stil. 400 jaar tussen Oude Testament en Nieuwe Testament. Je ziet het zomaar gaan. En dat is Nederland. Je ziet het zomaar gaan. En dan Joël. Ja, die moet ervoor gaan waarschuwen. En dan moet Joël gaan zeggen. De dag des Heren. Daar bedoelt hij mee. De oordeelsdag. Die komt voor Israël. De dag des Heren is groot en zeer vreselijk. Ja, ja. Wie zal hem verdragen? Als God komt om af te rekenen met Israël. Om af te rekenen met Nederland. Die dag is groot en zeer vreselijk. Wie zal hem kunnen verdragen? Dan is het voorbij, hè? Nee, toch niet. Toch niet. Weet je wat Joël zegt? Als de situatie zo ernstig is. Ook nu. Hij zegt, luister. Bekeer u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween, met tranen en met rouw. En scheurt uw hart en niet uw klederen. Niet alleen van buiten berouw, maar een hartelijk berouw. En bekeer u tot de Heer uw God. Ja, dat iemand maar zou dat nog kunnen. Terugkeren tot God zou, want het is bij mij zo erg. We hebben zo lang ongehoorzaam geweest. Zo moedwillig langs de Heer heen geweest. Wat voor reden hebben we nog om te hopen? Nou is dat ook alle reden om te wanhopen. Het was zo erg. En die dag is zeer vreselijk. En toch. Joël zegt nee. Verootmoedig je gerust. Dat doen we veel te weinig. Heb maar meer berouw. O God, had ik meer tranen. Meer tranen over mezelf. Meer tranen over Nederland. Maar toch. Heb nou eens hoop. Als wij zo tot de Heere komen. Met berouw. Want de Heere, zegt Joël. Want de Heere is genadig en barmhartig. Heb je weer dat woord, hè? Toch nog. Zelfs als het zo erg is. Heb hoop, zegt hij, heb hoop. Want de Heer is genadig en barmhartig, langmoedig, groot van goede tierenheid. En berouwhebbende over het kwaad. Dan gaan we naar huis. Met die barmhartigheid van God. Leg het nou niet naast je neer. Maar ga er nou mee. De binnenkamer in. Verootmoedig je voor God. Maar ook heb hoop op God. Vanwege zijn barmhartigheden. Die vele zijn. Zoals Psalm 119 vanavond het ons wil leren. Amen. Psalm 103. Tweede vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Psalm 103, tweede vers. dat ik voor verwarring zorg. Wij zullen danken. Maar Heer, uw barmhartigheden, daar is geen verwarring over mogelijk. Want dat staat er zo duidelijk en zo vast. En mogen wij vanavond als een reddingsboei die barmhartigheden aangrijpen. Ons daaraan optrekken. Dat is ons behoud. Dat is ons leven. En juist als we iets van die barmhartigheden hebben geproefd, hebben we maar één verlangen. Om het weer en meer te ervaren. Zegen zo uw woord. Mag het ons aan u verbinden en op u doen hopen. Vergeef het zondige, zegen het goede. Ga met ons de nieuwe week in. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 145 vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed wat er verder volgt. Psalm 145 vers 3. Geven wij onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.